onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 54 en daarvan het eerste vers. Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och, of uw arm mijn bijstand bood. En wat er verder volgt, het eerste van Psalm 54. Samen naar het heilig woord des Heren, dat u zal worden voorgelezen en dat u kunt vinden in de handelingen van de apostelen. Het vijfde hoofdstuk en dan de versen 12 tot en met 32. Handelingen 5, de versen 12 tot en met 32. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Handelingen 5 van vers 12 tot en met 32. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen. Maar het volk hield hen in een grote achting. En daar werden er meer en meer toegedaan die den Heere geloofden. Menigten, beide van mannen en van vrouwen. Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en legden op de bedden en de beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwamen gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welken allen genezen werden. En de hoge priester stond op en allen die met hem waren, welke was van de sekt der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid. En sloegen hun handen aan de apostelen en zet hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide: gaat heen. En staat en spreekt in den tempel tot het volk al de woorden dezes levens. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priesters en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen de raad tezamen en al de oudsten der kinderen Israëls en zonden naar den kerker om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden weder en boodschapten dit, zeggende: wij vonden wel den kerker met alle verzekerdheid toegesloten, en de wachters buiten staande voor de deuren. Maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam één en boodschapte hun zeggende: en zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in den tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad, en de hoge priester vraagden hun en zeiden: hebben wij u niet ernstelijk aangezegd, dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan den mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke een God gegeven heeft, dengene die hem gehoorzaam zijn. Tot zover.
Gemeente, zoek het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het is aan de middag van deze uw dag dat u ons hier samenbrengt in uw huis en dat wij onze plaats mochten innemen om naar uw woord te horen, om in de openbare gebeden de noden en de zorgen, maar ook de dankzeggingen u voor te leggen, maar ook om de christelijke handreiking te doen. En nu zijn we vanmiddag hier, en u weet het hoe wij naar deze plaats gekomen zijn. Het is warm. En misschien zijn er vele van onze jongeren en ook wel ouderen die het eigenlijk helemaal niet zo fijn vonden om vanmiddag naar de kerk te gaan. Maar Heere, u staat boven alles. Het is uw dag. En op de dag des Heren roept u ons samen in uw huis. En dan hebt u in uw goddelijke wijsheid ook een middel aangewezen waardoor u uw gemeente wil bouwen, waardoor u zondaren wil trekken uit de macht van de duisternis en brengen tot uw wonderbaar licht. En dat is door de dienst van de prediking, want het geloof is toch uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. En Heere, dan kan er bij ons misschien wel tegenstand en verzet zijn, maar als u vanmiddag nu in ons midden zou willen zijn, en als u dan, als die hemelse landman, dat zaad van het woord zou willen zaaien op die akkers die u daar ook zelf toe bereidt. O, dat is een wonder groter dan het wonder van de schepping. En als dat gebeuren zou, dan zouden we het nooit meer vergeten. En dan zou het stof tot eeuwige aanbidding worden, dat gij vanmiddag over wilde komen met de kracht van uw genade en dat u harde zondaarsharten, onwilligen, wederhorigen wil aannemen in genade en opzoeken vanwege die gunst die eeuwig u bewoog. Het is niet zonder reden dat u ons vanmiddag hier hebt gebracht. Het is niet buiten uw voorzienig beleid om dat we vanmiddag hier samen mogen komen rondom uw geopend woord. En dan kunt u ons zo rechtvaardig voorbij gaan. Maar Heere, u hebt nooit uw genade bewezen aan mensen die het zo graag wilden. Maar u roept verlorenen en u zoekt weggedulden. En u maakt doden levend en u maakt stenen harten tot vlezen harten. Ach, nu bidden wij van u, zou u dan vanmiddag bij uw woord uw geest willen schenken, die geest van wie u, o Heer Jezus, sprak tijdens uw omwandeling op aarde, die zal mij verheerlijken. En dat doet u dan door de zondaar te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wil u bij ons zijn? Wil u geven dat we vanmiddag geen last van de warmte zouden hebben?
zou u willen geven dat we zo mogen luisteren als we eenmaal zullen wensen, als we voor uw troon staan. Maar u weet het dat wij mensen zijn. En daarom bidden wij, Heere, laat in het preken en in het luisteren ook de warmte niet al te zeer een belemmering zijn. Maar wil u onze oren doorboren en onze harten openen, opdat we acht mogen geven op die boodschap van zonde en genade die ook vanmiddag tot ons komt. Wil u denken aan allen die het moeilijk hebben? Monden zulke weersomstanden zijn er zo velen die, Heere, het moeilijk hebben lichamelijk opzicht of psychisch opzicht. U kent alle noden en zorgen. En mogen we ze allen aan u opdragen die ziek zijn. Die, Heere, met de warmte zou te kampen hebben. Die weinig lucht hebben. O, wil u genadig en goed zijn. En wil u voor alles zorgen. En als u komt, Heere, dan brengt u immers toch alles mee. Wil u dan ons samen gedenken in al onze levensomstandigheden, ook als er ziekte, als er moeite, als er kruis is, als we, Heere, op lege plaatsen zien, als er rouw is in de harten, mogen we weduwen aan u opdragen, weduwnaren. En allen die op lege plaatsen zien, mogen we ze aan u bevelen. En wil u voor hen zorgen en wil u betonen dat u boven alles staat. U zegt het, hiertoe is de moeite en het verdriet, opdat het in mijn hand gegeven worden. Heere, mogen we heel deze gemeente aan u opdragen. Daar is opnieuw een roep uitgegaan op een van de kandidaten. En dat beroep, Heere, daar is een bedankbrief op gevolgd wat deze gemeente betreft. U bent de grote herder van uw kerk. Wil u in genade ook op deze gemeente neerzien. Geef u de broeders, ouderlingen en diakenen wat ze nodig hebben in persoonlijk en in ambtelijk opzicht. Ja, wil u zo uw zorgende hand over ons allen nog uitstrekken. Wil ook uw dienaren gedenken, met de ouderlingen die een preek lezen, met de studenten, met de kandidaten. Geef ze rust in het hart over de genomen beslissing. En Heere, mogen we ook de emeriti predikanten die niet meer kunnen opgaan aan u opdragen. Wij denken aan onze geliefde broeder dominee Meindes. Wil u, waar hij op zulke hoge leeftijd gekomen is, geven dat het ten tijde des avonds licht mag zijn. En wil u hem onderwijzen. En wil u hem geven, Heere, ook in die laatste, dat laatste gedeelte van de reis, wat hij niet missen kan. Wil ook hem gedenken, die nu de mond tot u opent. Wil u hem voren zeggen, opdat hij nazeggen mag. Maak de taak tot een stil vermaak. Wil u geven wat hij nodig heeft. Wil u zo ons samen een God van genade en ontferming zijn. Maar niet alleen hier, maar ook overal waar uw woord open gaat. Op zendingsveld en evangelisatiepost, waar uw kerk vervolgd wordt, de openbare aanroeping van uw naam niet mogelijk is. Heere, mogen we hen allen aan u opdragen en wil u geven dat uw naam verkondigd mag worden, maar ook gekend mag worden tot aan de einden van de aarde. Wil u zo, Heere, uw hand ook genadiglijk uitstrekken over deze wereld die uit duizend wonden bloedt, waarin zoveel leed is, waar er zoveel oorlogsgeweld is, waar er zoveel zijn die van huis en haard verdreven zijn en geen huis hebben zelfs om te bewonen of een bed om te slapen. Wat maakt u dan een groot verschil met ons? Doe ons het beseffen dat wij toch niet beter zijn. Maar waarom dan, Heere, nog zoveel weldaden boven zoveel anderen? Maak ons bedelaar, maak ons zondaar aan uw genadetroon. En wil ons dan zo samen, een God van genade en ontferming zijn. Verblijd u ons samen nog met uw daden. En wees u ons een toevlucht om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 91. En daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 91, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En ook het vijfde, ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. 1 en 5 van Psalm 91. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Er zijn 3 rondgangen, de eerste bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u met uw gaven terwijl wij zingen Psalm 91, de versen 1 en 5. van Christus is een strijdende kerk. Voor Christus en voor zijn woord, voor zijn leer, is er in deze wereld geen plaats. En daarom ten diepste ook voor zijn volgelingen niet. Dat heeft hij de zijnen ook voorzegd. Hij heeft het eerlijk tegen hen gezegd: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hoewel Satan machtig is, Christus is de Almachtige. Want hij heeft erbij gezegd: maar de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En dat zien we ook zo treffend in de geschiedenis die we vanmiddag met de hulp des Heren samen willen overdenken. Zoals u die kunt vinden in Handelingen 5 en dan de versen 17 tot en met 20. Daar vindt u de tekstwoorden Handelingen 5, de versen 17 tot en met 20. En de hoge priester stond op. En alle die met hem waren, welke was de secte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid. En sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. En zeide: gaat heen. Hij staat, hij spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. Gemeente, deze woorden die bepalen ons bij Christus zorg voor de zijnen. Dat is eigenlijk de inhoud van deze geschiedenis. Christus zorg voor de zijnen. En dan letten we ten eerste op de tegenstand tegen Christus. Ten tweede de macht van Christus. En ten derde de opdracht door Christus. Dus de tegenstand tegen Christus, dat lees je vooral in het 17e en in het 18e vers. De macht van Christus, dat lees je dan in het 19e vers. En de opdracht door Christus, dat vinden we vooral in het 20e vers. Gemeente, de kerk in Jeruzalem beleefde bijzondere tijden. Als je zo leest dat eerste hoofdstuk, maar ook dat tweede en derde hoofdstuk, derde en vierde hoofdstuk, dan lees je hoe daar er dagelijks toegevoegd werden tot de gemeente die zalig werd. Oh, dat kunnen we ons gewoon niet voorstellen. Elke dag, kinderen, werden er mensen bekeerd. En ook kinderen. Elke dag, jongelui, werden er mensen geroepen uit de macht van de duisternis en gebracht tot Gods wonderbaar licht die de keus des harten mochten doen, net zoals Mozes, om niet langer de zonde, maar om de Here te mogen dienen. Elke dag, ouderen, werden harde, koude zondaarsharten vernieuwd. Die kerk die groeide met de dag. En er was de gemeenschap der heiligen door de bijzondere werkingen van de Heilige Geest. En dat komt ook openbaar in allerlei dingen. We lezen er ook over in het vierde hoofdstuk, in dat 32e en 33e en 34e vers, zoals in vers 34. En er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van land of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs van de verkochte goederen en legden dat aan de voeten van de apostelen. En zo was er ook geen armoede. En zo werd eigenlijk het woord vervuld, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Maar als de Heer in zijn kerk bouwt, dan is het spreekwoord, dan bouwt Satan ook zijn kapel. Als de Heer krachtig werkt, en dat zien we ook in de geschiedenis, dan is Satan ook bijzonder op de been en hij zet ook de tegenaanval in. En dat lezen we vooral in dat vijfde hoofdstuk, hè? Over Ananias en Safira. Twee mensen die het werk van de Heere eigenlijk willen nabootsen. Dat werk des Heren dat daar in Barnabas verricht werd en dat openbaar kwam in de liefde, dat doen zij na, dat willen zij nadoen. En ze verkopen ook een akker en een gedeelte, dat houden ze voor zichzelf en het andere. En dan komen ze bij de apostelen en dan zeggen ze, kijk, dit is de prijs van het stuk land. En dan komt dat ontzaglijke oordeel. Beiden worden getroffen door het oordeel Gods. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Wat was dan toch hetgene waaraan die Ananias en Safira zich schuldig maakten? Wel, gemeente, ze hadden geen erger in dat God de alwetende God is. En dat God de alziende God is. En dat dat werk van de geest niet nagebootst mag worden. Om daarmee naam en eer te krijgen in de gemeente Gods. Ondertussen natuurlijk wel een geschiedenis die wel tot nauw onderzoek leidt in jouw leven en in uw en ook in mijn leven. Psalm 139 zegt, doorgrond en ken mij en zie of er mij een schadelijke weg is en leid mij toch op de eeuwige weg. Gods kinderen zijn juist vaak zo bang dat zij iets toe-eigenen wat de Heere niet gegeven heeft. Dat zij napraten dat het niet echt van binnen, maar van de Heere vandaan komt. En dat het eigen werk is. In gemeente, dan lezen we dat ook. Dat maakt natuurlijk geweldige indruk in die gemeente. En er kwam grote vrezen over de gehele gemeente en over allen die het hoorden. En dan daarna, dan geeft Lucas in dat hoofdstuk 5 opnieuw weer een beeld van de heerlijkheid van die gemeente. Zoals we lezen in vers 14 tot en met 16. Daar komen ze uit allerlei landstreken, provincies zelfs, van buiten. En daar komen ze naar de apostelen. En dan worden er grote tekenen gedaan. Mensen die worden buiten neergelegd en als Petrus dan voorbij komt en als dan de schaduw op hen valt, dan brengt dat al genezing. En er worden er velen genezen van welke kwaal staat er zij ook bevangen waren. Ongekende bloeitijd voor de gemeente Gods. In de kerkgeschiedenis, gemeente, dan zijn daar wel wat meer van die perioden aan te wijzen. Denkt u maar aan de tijd van de reformatie. Toen de Heilige Geest zo krachtig werkte En ondanks dat er de brandstapels waren en de schavotten, maar dat licht van het evangelie, dat verspreidde zich in hele korte tijd over heel Europa. Je zou kunnen zeggen dat je ook zo'n tijd wel hebt gekend in de vaderlandse kerkgeschiedenis in de 19e eeuw, rondom de afscheiding, waarvan bekend is dat er zoveel kinderen, zoveel mensen tot bekering werden gebracht, velen. Een grote tijd van bloei en van blijdschap in de kerk van Christus. Maar dat kan ook in het persoonlijke leven. En ik hoop dat u daar ook vanaf weet. Die wondere blijdschap in de Here. Dat u mag zeggen, kom maakt God met mij groot. O, dat er van die tijden mogen zijn in het leven van de zulke die zeggen, ach, zelfs in de nacht onderwijzen mij mijn nieren. En word ik wakker, dan ben ik nog bij u. Kent u die tijd? Die rijke tijd, waar de bloemen worden gezien zoals dat in het Hooglied beschreven staat. Waar de verwondering en de aanbidding zo groot mag zijn. Waar de liefde Gods het hart mag vervullen. Waar het wonder van zaligheid zo groot is. Je kunt er gewoon niet van zwijgen. Komt, maakt God met mij groot. Waar de zonde en Satan, dat we daar eens een ogenblik geen last van hebben. Waar het hart zich verlustigen mag in de Heere. Waar de ziel mag zingen, ik ben zeer vrolijk in de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Die tijden, daar zijn er die tijden toch wel kennen hier uit het midden van de gemeente. Waar de nacht veranderde in een blijde dag. Waar er 's morgens het geween was, maar waar 's avonds het gejuich mocht zijn. Waar de Heere te midden van de dood zich openbaarde. Al die levensvorst, al diegenen die nou alle macht bezitten in hemel en op aarde. En toen dat wonder van zalig worden is zo geproefd en gesmaakt mocht worden in het hart. Maar juist dan ook weer, dan is Satan zeer actief. En zoals het hier in de geschiedenis is, zo kun je dat ook overbrengen naar het persoonlijke leven. Waar de Heere een blijdschap gegeven hebt, oh, dan kun je erop wachten dat Satan er alles aan zal doen om die blijdschap te veranderen en om dat licht weer te verduisteren. En dat zien we nou hier ook. Want daar staat daar allemaal dat 15e en dat 16e vers. En dan lezen we vers 17, onze tekstwoorden. En de hoge priester stond op. En alle die met hem waren, de welke was van de secte van de Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid. Wat een verschil, gemeente. De hoge priester, dat was Caiaphas. Dat weten we door schriftvergelijking. want hij was des jaars hoge priester toen de Heer Jezus veroordeeld werd tot de kruisdood, gevangen genomen werd en veroordeeld tot de dood. En bij Pilatus is dat de kruisdood geworden. Deze Pilatus, deze Caiaphas gemeente, was hoge priester. De hoge priester in het Oude Testament, dat was de hoogste gezagsdrager. De man die het hoogste ambt uitoefende, het ambt van hoge priester. Hij was ook voorzitter van het Sanhedrin, het college van vooral geestelijke zaken. Maar hoe treurig als we hier lezen zo een paar woorden over deze Caiaphas. We wisten het al, hè, wie hij was. Lucas hoeft er niet zoveel over uit te breiden. Maar zomaar een paar dingen noemt hij. Welke was van de sekte van de Sadduceeën? De hoge priester behoorde tot de sekte van de Farizeeën. Moet je voorstellen, dat was een groep mensen die de opstanding uit de doden loochende. Dat was een groep die niet die loochende de geesten en engelen. Dat waren mensen die gericht waren op de aarde en op het hier en nu, op het carpe diem, pluk de dag. Mensen die liefhebbers waren van de Griekse cultuur. Welke was van de sekte van de Sadduceeën? Hoort u dat, dat aangrijpende wat hier Lucas eigenlijk zegt? De godsvreze werd niet bij hem gevonden. Maar hier heb je een man die nou leefde voor het hier en voor het nu, voor het vandaag. En uit deze sekte kwam de hoge priester voort. Hij die een voorbeeld moest zijn voor het godsdienstig leven. Hij die in de ware vreze des Heren uit moest schitteren. Hij die daar geroepen werd om één keer per jaar het heilige der heiligen in te gaan en daar de dienst der verzoening deed. Hij die de voornaamste was van het college. En nou is hij precies degene die vooraan staat, deze farizeeën, deze sadduceeën, deze hoge priester in de goddeloosheid. Gemeente, dat is een heel aangrijpende gedachte. Een man die in dienst van de Heere moest staan, staat in dienst van Satan. Terwijl die een hoge priesterlijk kleed droeg. Een godsdienstig kleed met een duivels hart. Hij geloofde helemaal niet in de opstanding. Hij geloofde helemaal niet in geesten en in engelen. Hij geloofde dat als de dood er was, dan was het klaar. Dan was het uit. En nu gebruikt Satan nu juist de zulken in zijn dienst. Het is opmerkelijk en diep aangrijpend dat de Heer Jezus niet in de eerste plaats door de Romeinse overheid, maar door de Joodse overheid, door het Sanhedrin, ter dood is veroordeeld. En En zo is het eigenlijk door alle eeuwen heen geweest tot vandaag toe. Dat de kerk des Heren voor al zijn hun vervolgers heeft. In degene die godsdienstig zijn. De wereld die trekt de schouders op en die zegt laat die mensen. Maar juist komt de meeste vijandschap van de godsdienst vandaan. Zelfs soms van mensen die bij de waarheid zijn opgegroeid. De hoge priester geen toonbeeld van godzaligheid, maar van goddeloosheid. En daar lezen we nou van, en deze werd vervuld met nijdigheid. Gemeente, nijdigheid, dat komt van het woord nijd. Van benijden eigenlijk. Dus benijden, dat is nijdigheid, dat is eigenlijk vijandschap vanwege jaloersheid. Daar hebt u de diepste betekenis van het woord nijdigheid. Daarom gebruikt Lucas dit woord hier ook. Daar is een vijandschap vanwege jaloersheid. Want hij voelt dat als het zo doorgaat, dan zal zijn macht tanen. En dan zullen er al maar meer zich terugtrekken van de Joodse godsdienst en ook vanuit het godsdienstige leven. En zullen die leer van Christus gaan navolgen. En dat is toch onverteerbaar. Hoogmoed. Jaloersheid, daar hebt u de wortel. Eigenlijk van alle kwaad. Hoogmoed dat gepaard gaat met jaloersheid, dat is nijdigheid. En wat dan een verschil, hè, gemeente, een tegenstelling met hetgeen wat allemaal in dit hoofdstuk staat over de gemeente die vervuld was met de Heilige Geest. En waar de vruchten van de geest gevonden werden, die zich uiten in naaste liefde. En dan hier deze Caiaphas. Deze hoge priester trouwens, er waren er wel 5 in die tijd. Terwijl dat toch niet kon. Er is toch maar 1 middelaar Gods en der mensen. Daar kon toch maar 1 hoge priester zijn die daarheen wees naar dat werk van die gezegende zaligmaker. En gemeente, die man met de zijne, dan lezen we en zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene of de gemene gevangenis. Ze worden opgepakt allemaal. En ze worden allemaal in de gevangenis gebracht. De algemene gevangenis, dat wil zeggen de gevangenis die bestemd was voor de gestraften. Voor de gearresteerden. Voor degenen die veroordeeld waren. Voor de misdadigers. En wat moeten zij hier de voetstappen van Jezus drukken? Hij is met de misdadigers gerekend. En zij worden nu als misdadigers in de gevangenis geworpen. De deur gaat op slot. Ze worden vastgeketend, opgesloten, als grote misdadigers worden ze aangemerkt. Daar zitten ze. Hun monden zijn gesnoerd. Wat zal er omgegaan zijn, hè? in hun harten. Heilig zijn, o God, uw wegen. Waarom? Waarom laat de Heere dat toch toe? Waarom geeft hij toch Satan zoveel ruimte en dat hij zijn kinderen in de gevangenis brengt? Ach, ach gemeente, dat zijn van die waaromsvragen waar we geen antwoord op kunnen geven. Waarom? Misschien zit jij ook wel in de kerk met zoveel waaroms. En u, waarom deze weg? Waarom moet mij dit nou overkomen? Waarom? Ach, ach, de Heere laat zich niet ter verantwoording roepen. Hij is daarin soeverein. Maar dit weet ik wel, dat de leidingen Gods zo heel raadselachtig kunnen zijn. En weet u wat ik ook weet, gemeente? Dat hij zich niet vergist. En dat ik me vaak wel vergis, als ik zeg, Heere, zo moet het toch niet. Maar hij vergist zich niet. En wij kijken altijd tegen die achterkant van dat goddelijke borduurwerk. Maar er is een volk op aarde dat eenmaal ook tegen die voorkant zal kijken. En dan zullen ze de Heere eeuwig danken. Ook voor die wegen van kruis. Ook voor die wegen van moeite en van zorg. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, want gij hebt het gedaan. En soms dan mag je er hier op aarde al wel eens wat van zien. En dan wordt het dat het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Omdat ik zo uw goddelijke recht mocht leren. De Heere die brengt ze in de gevangenis. Maar ze zullen het na deze verstaan waarom. Want de vijanden juichen. De leiders van de kerk zitten gevangen. En ze zullen gedood worden. En dan zal het wel gauw met die leer en met die beweging van die christenen afgelopen zijn. Maar gemeente, ze hebben toch wel buiten de Heere gerekend. Want, lees dan eens. Maar de Heere, de engel des Heere, opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. Ook de Heere vergeet zijn kinderen niet. Ook niet al is het een onbevattelijke, onbegrepen weg. Daarin in Babel, daar zaten mensen. Oh, ze zaten daar door eigen schuld, dat wisten ze. En ze hebben het door de Heere beleden. Maar ondertussen zaten ze daar. En toen kwam de bange vrees in hun ziel. De Heere heeft ons vergeten. En de Heer heeft ons verlaten. Maar dan zegt de Heere, ach, dat kan nou van mensen wel gelden. Maar dat kan nou van mij nooit gelden. Het zou zelfs kunnen gebeuren dat een moeder haar kind vergeet. Maar ik zal u toch nimmer vergeten, want ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En uw muren staan steeds voor mij. Zou de Heere nog wel weten van mijn droevig lot? En geloof dat dan juist Satan erbij is. Wanneer komt die engel? Die komt in de nacht. Die komt in de nacht. Die komt er niet direct wanneer ze daar in die gevangenis terechtkomen. Nee, ze zitten al een aantal uren in de gevangenis. En dan is het nacht geworden. En dan is het zo stil, weet je. En dan kan het zo donker zijn. En dan komt de
engel. Hij opent de deur. Dat kunnen de apostelen niet doen. Hij maakt ze los van hun boeien. Dat kunnen de apostelen niet doen. Zij waren gebonden. Maar hij komt door die deur en hij opent die. En dan leidt hij ze uit. En dan sluit hij de deur van de gevangenis weer achter zich dicht. Gemeente, hij komt. Die engel des Heren. Wie is die engel? Is dat Christus? Als je in het Oude Testament leest over de engel des Heren, dan is het bijna altijd Christus. Maar hier is het Christus niet. Hier is het een hemelbode. Een getrouwe gezant van de hemel. Die afdaalt met de opdracht van de hemel om de zijnen, om Gods kinderen, daar te verlossen van de boeien en ze uitgeleiden te doen. Welke almacht, als de deur gesloten is. Hij maakt hun boeien los, hij grijpt hen bij de hand. En hij leidt hen uit. Wat is dat een troostvol onderwijs. Troostvol onderwijs voor gebondenen. Voor die geestelijk gebondenen. Die daar in de nacht verkeren. Wanneer komt die engel? Als het nacht is. Wanneer komt die engel? In de nacht van de geestelijke strijd. Als zij vrezen voor eeuwig onder te gaan. Omdat de vijanden zo machtig zijn. O, weet u wanneer die komt? Als alles ondersteboven ligt. En als twijfel het hart verscheurt. En als ze van binnen zeggen, gij hebt geen heil bij God. Dat blijkt toch wel. Je hebt je vergist. Anders dan zou je leven er toch anders uitzien. Dan zou je toch toenemen in kennis en in deugd. Dan zou je toch toenemen in die gezegende kennis van Christus. Dan zou je toch meer hemelsgezind zijn. Dan zou toch meer die wandel in de hemel zijn. Dan zou er toch meer van je uitstralen. Wanneer komt die engel bij de apostelen? Als het nacht is. Dat is nou Gods methode, gemeente. Opdat ze zouden leren. Niets uit ons, maar alles uit hem. Zo komt die kerk in het eeuwige Jeruzalem. En dan brengt hij ze in de vrijheid. Maar dat niet alleen. Hij geeft ze ook een opdracht. En dat is onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen. Uit Psalm 146. En daarvan het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En wat er verder volgt. Het vijfde van Psalm 146.
Thank you.
gemeente. De opdracht is opmerkelijk. Want ach, je zou toch zo denken, misschien ook wel een beetje verwachten, dat ze nu bevrijd zijnde de boodschap krijgen, hou hier nou maar mee op, om nog langer in Jeruzalem te zijn. Zoek maar een andere plek. Ga maar naar Bethanië bijvoorbeeld. Daar wonen verschillende kinderen Gods. Daar ben je misschien veel meer op je plaats. Ga hier maar vandaan. Nee. Nee, gemeente. Gaat heen en staat en spreekt in de tempel. Hij spreekt in de tempel. Dat is wonderlijk. Let u eventjes op dat woordje staat. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot vermaning, tot onderwijzing. Er staat niet ga heen en predik in de tempel. Nee, er staat heen. Daar staat gaat heen. Staat. En staat. Waarom eigenlijk? Zou het soms daardoor zijn? Omdat de Heere precies weet wat zijn kinderen nodig hebben? Zou het misschien zo zijn dat hij weet hoe zwak van moed en hoe klein Gods dienaren ook zijn? O zeker, ze hebben gestaan in de kracht en in de mogendheden des Heren, Heren. Petrus heeft daar gepreekt tegenover een menigte. En ook in dat derde hoofdstuk ook weer. Daar stonden ze aangehord met kracht uit de hoogte. Maar nu zaten ze toch maar in de gevangenis. De dood voor ogen. Ze hoefden van het Sanhedrin geen heil te verwachten. Dat me zagen hebben ze toch gezien bij hun meester. Ze zullen dezelfde weg gaan als hun meester. En is het dan misschien daarom dat daar, ziende op de omstandigheden, de moed ging ontbreken. En dat daarom de engel uit de hemel die boodschap ook geeft, staat. Zou toch wel goed te begrijpen zijn als ze wankelmoedig werden en bezorgd werden van hoe moet dat nou verder? Misschien hebben ze van binnen ook wel gezegd, laten we hopelijk als we hier nou uitkomen, dan moeten we maar zo gauw mogelijk vertrekken. Om dan op een andere plaats het evangelie te verkondigen. We lezen het ook in de Bijbel, hè. We lezen het ook van Elia, weet je wel. Daar staat hij tegenover 400 Baals profetenkinderen. En niet lang daarna dan vlucht hij voor een vrouw. Verre weg. Verre weg. Elia. Jeremia. Die daar klaagt. Dat hij de man is. Die ellende gezien heeft. Maar oh wat een wonder. De Heere kent de zijne toen. En ook nu. Gaat heen. En staat. En waar moeten ze dan staan? Waar moeten ze dan hun werk doen? In de tempel. We zouden zeggen in het hol van de leeuw. Waar de vijandschap het grootst is. Waar het gevaar ook het grootst is en het meest dreigt. O dat Jeruzalem daar, dat tempel. Op dat tempelplein, daar moeten ze zijn. Daar waar de Heere dat wonderenwerk heeft gedaan door er 3000 in het hart te grijpen. ze moeten in Jeruzalem blijven. Want dat werk in hen, hun werk in Jeruzalem, is nog niet voorbij. Die tijd zal wel aanbreken. Maar die tijd, dat is een tijd die door de Heere wordt bepaald. En dan bepaalt Hij aan hen waar ze moeten zijn, tot de tijd dat Hij ze wegroept in de tempel. Dat was het huis des Heren. Daar klopte in vroeger tijd. Daar klonk in vroeger tijd de boodschap van de verzoening door voldoening. Die zichtbare boodschap. Daar werden het offers gebracht. Daar ging de priester met het wierook het heiligdom in. Daar ging de hoge priester op de grote verzoendag het binnenste heiligdom in om verzoening te doen voor het volk. Daar werd de zegen op het volk gelegd. Daar werden de noden en de zorgen de Heere bekend gemaakt. Dat is de tempel. Dat was het huis van Christus. Daar was Hij ook. Want het was het huis van zijn Vader. En nu moeten zij daar blijven. Totdat de Heere het zegt. En dan moeten ze met die vraagplaats tevreden zijn. En zo geldt het nu met de plaats die Gods kind in deze wereld ook inneemt. Ermee tevreden zijn, omdat God die aanwijst. En dan is voor de een de plaats op de kansel. En voor de andere plaats onder de kansel. En voor een derde in het gezin. En de vierde op school. En de vijfde op zijn werk. En de zesde weer op een andere plaats. Waar de leiding Gods u bracht. Gemeente, ze zijn gebleven. Ze zijn gebleven. De woorden hebben zoveel kracht, hemelse kracht gedaan. Gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk. Al de woorden dezes levens. Wonderlijk. Al de woorden van dit leven. Van dit leven. En dat is nou de samenvatting van Christus en zijn leer. Want Hij is de levensvorst. En Hij is het leven. En in Hem is alleen het leven. En dan al de woorden van dat leven. Dat zijn de woorden die gaan over de weg tot Christus. Die gaan over het geheim in Christus. Die gaan over de vervulling in Christus. Die woorden gaan over de blijdschap in Christus. Die woorden gaan over het heimwee naar Christus. Als Filippus in Samaria gaat preken, dan staat er en hij verkondigde hen Christus. Daar hebt u de opdracht van Gods dienaren. Om Christus te verkondigen wie Hij is. En voor wie Hij is. En hoe Hij te vinden is. En wat in Hem te vinden is. En waarom Hij nodig is. O gemeente, nu krijgen de apostelen opnieuw de opdracht. Om daar in Jeruzalem de woorden des levens. Van de levensvorst, van die leer van die levensvorst te verkondigen. Aan wie? Nou lees maar. Tot het volk. Ga en spreek tot het volk. Dat zijn bekeerden en onbekeerden. Dat zijn kinderen en oude mensen. Dat zijn jongeren en ouderen. Dat zijn zij, oh hoe ze ook tegenover de Heere staan. Maar aan hen moet de boodschap gebracht worden. Wat we hier lezen. Esther gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk. Tot die vijanden van mij. Tot die vrienden van mij. Opdat de woorden Godse gezegende kracht zouden mogen doen door de bediening van de geest. En dan kunnen die apostelen kunnen niemand bekeren en niemand overtuigen, net zoals Gods dienaren niet. Maar hij heeft het wel aan zijn dienaren beloofd, gemeente. Toen die ze uitzond. Toen hij ze uitzond, heeft hij het beloofd dat hij voor de oog zal zorgen. Dat hij voor de wind zal zorgen. Dat hij voor de vrucht zal zorgen. En hoeveel preken heb jij nou al gehoord? En hoeveel preken heb u nou al gehoord? En die woorden des levens, die komen nou ook vanmiddag tot u en tot jou. Bedenk dan toch wat tot uw eeuwige leven nodig is. O, zoek hem toch. Want alleen in hem is het leven en de zaligheid te vinden is. Te vinden. En weet je wat nou zo'n wonder is? Van dat zoeken komt ook nog niks terecht. Maar hij is diegene die zelfs ook nog zoekende maakt. We zijn in alles van hem zo afhankelijk. O, val hem dan toch te voet. En vraag toch aan hem, Heer, hij maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dat is het versje wat je misschien wel het eerst van de psalmen geleerd hebt. Kinderen, jongelui en ouderen. En dat versje, dat is nou nodig. Dat je de inhoud meer en meer gaat verstaan. En hoe meer je van de Heere leert. En hoe meer je van jezelf wat de Heere van jou zegt. En wat de Heere jou leert over jezelf. En hoe meer hij nou leert over Christus. Hoe meer wordt dat woord, dat versje, je levenslied. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer gij mij dan hoe die zijn gelegen en waarheen ge treden bent. Amen. Heere, heb ootmoedig dank dat we toch in staat werden gesteld om uw woord uit te dragen in het midden van de gemeente met veel tekort. En er is veel niet gezegd. Maar Heere, wil u het dan zeggen? Onze ogen zijn op u. Want de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. Om op God te letten. Heb ootmoedig dank voor deze dag. We zijn een nieuwe week ingegaan. Wil u behoeden en beschermen? Wil u ons samen voor uw rekening nemen? Bewaar ons voor een onverwachte en bovenal een onverzoende dood. En wees u onze genadige toevlucht. Om de Heere Jezus wil. Amen. Psalm 69, gemeente, is onze slotzang. Psalm 69, vers 13, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. 13e van Psalm 69. Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.